die eerste plek. Toen zei die tovenaars van Farao: dit is die vinger van God. Maar Farao's hart was verhard, zodat hij naar hulle niet geluisterd het, zoals die Heere gespreek het. Die eerste gedeelte is dat het oor die vinger van God gaan en dat God homself verheerlijk, zijn naam verheerlijk. Die tweede gedeelte is vers 22 en 23. Maar ik zal op die dag met die land Goshen, waarin mijn volk woont, een uitzondering maken. Dat daar geen steekvliegen zal wees nie, zodat je kan weten dat ik Yahweh is in die land. En ik zal een verlossing stellen tussen mijn volk en jouw volk. Morgen zal hier die teken plaatsvinden. Daar is redding voor allemaal wat in Jezus gloeit. Dat is die tweede deel van die preek. Die thema dus, die oordelen van God vandaag. Broers en zusters, daar was afgelopen maandag twee groot aardbevings in Syrië en Turkije. En ik weet niet of jullie allemaal die nieuws gevolgd hebben. Ik heb het nou niet op die voet gevolgd, maar de druppel zo in. Die eerste berichten hoor je van 1000 slachtoffers, dan 2000 mensen dood. Een paar dagen later het dit toegeneem. Nog duizenden mensen is oorleden, omdat die reddingswerkers niet betijds bij hulle kon uitkomen. Toen is die getal 11.000. Dus geweldig, paar mensen. En gisteren lees ik dat die dodental 25.000 beloopt. En hier die getallen is moeilijk voorstelbaar. Het is moeilijk om jezelf in te denken hoeveel mensen dit eindelijk is. Dit is dus 50 vliegtuigen met elk 500 mensen aan boord, wat op één dag bijvoorbeeld uit de lucht valt. Of een padongeluk met 8000 motors en allemaal is dood. Duizenden mensen het geleden in slaap, terwijl hun woonstellen ingestort het. Het is schokkend hoeveel mensen niet meer wakker geworden het niet. Volledige gezinnen het verdwijnen. Het is een onvoorstelbare tragedie, een catastrofe. En dit het ver weg in andere landen gebeuren. Maar dit doet toch iets met de mens. En na die emotionele reactie, oftewel dit nog aan die gang is, beginnen mensen toch op een later stadium ook denken, wat betekent dit? Hoe kom gebeur natuurrampen? Hoe kom gebeur hier die natuurramp? Ja, geologen zeggen, er is een kraak in die aardkors en twee aardlaars kuif tegen elkaar of oor elkaar en dit veroorzaakt een aardbeving. Ja, dat is een wetenschappelijke verklaring. Menselijke factoren, fouten, spelen ook een rol in die dodental. Woonstellen behoort bestand te wees tegen aardbevings, maar corrupte bouwers het geld gespaard. En tallige bouwen was te zwak. Zo werd daarbij meer slachtoffers gevallen. Maar daar die dingen bevredig niet. Toen jullie nu zo, had jij of u ook gedenkt, is dit die hand van God? Wat een rol speelt God in hier die gebeurtenis? Voor die meeste mensen is een act of God maar net de uitdrukking, ook iets zoals een idioom. Dit betekent natuurverschijnselen zoals weerlicht, oorstromings, aardbevings, wat niet door mensen veroorzaakt is niet. En daarom noemen mensen dit een act of God. Dit wordt nog net door verzekeringsmaatschappijen gebruikt en ook daar is het aan die verdwijn. Als je die vraag vraagt, is dit die hand van God? En bedoel dat God actief ingrijpt in die wereld? Nou, dan is jij uniek, dat je zo denkt. Dit is het bewijs dat je God raakt zien en dat je God betrekt in je dagelijkse leven. Maar om daar die vraag te beantwoorden is nog niet zo eenvoudig nu. Als een aardbeving Gods hand is, wat zegt dit over God? Als jij beweert dat God toornig is en mensen straf, dan vindt bij mensen dit wreed. Is God dan niet liefde? Nee. En kan christenen wat zo praat bewoorwie is met die slachtoffers? En dan maak je hier die vraag en bezwaren van mensen, dat jij terughoudend is om te zeggen dat dit een straf van God is. Is jij schaam om dit te zeggen? Of is jij bang om iets te zeggen wat je niet kan verdedigen? Nou, daar die vraag plaats die plaag van Egypte eindelijk midden in ons dagelijkse leven. Diezelfde vraag kan je vragen als jij die plaag in Egypte leest. Hoe verenig jij hier die oordelen over Egypte met die goedheid van God en met zijn genade in Jezus? En dat is die reden waarom ik vandaag terug ga naar Exodus 8. God grijpt in die natuur om zijn vijanden te straffen en zijn volk te bevrijden. En dus die thema is dus die oordelen van God vandaag. In die eerste gedeelte, God verheerlijkt daardoor zijn naam. Nou, één ding is duidelijk in die 10 plagen. Yahweh, die God van Israël, brengt daar die plagen over Egypte. En hij beëindigt die plagen ook wanneer hij zo besluit. Hij is volledig in beheer. Bij die tweede plaag smeekt Farao dat die plaag alsjeblieft beëindigd zal worden. En Mozes vraagt dan, wanneer wil jij dat dit beëindigd wordt? Morgen, zegt Farao. En God beëindigt die plaag precies op daar die tijd, wat hij aangekondigd heeft. Dit zal wees volgens uw woord, zodat u kan weten dat daar niemand is zoals Yahweh, onze God niet. Dus die doel. Die plaag is dus een gevecht tussen Yahweh en Farao. En tussen Yahweh en die goden van Egypte. En Farao belooft telkens weer dat hij Israël zal laten gaan, maar zodra die plaag voorbij is, verander hij en weier hij dit weer. Nou, hier die langdurige heen en weer gesprek tussen met Farao wijst niet dat Farao die macht heeft om God te keren niet. Integendeel, God is duidelijk in beheer van die plaag. Hij beëindigt dit op zijn tijd. En hij verhardt die hart van Farao, zodat zijn naam bekend zal worden. En onthoud, zijn naam Yahweh betekent dat hij alle macht heeft en dat hij die macht gebruikt om zijn volk te bevrijden uit een machtige wereldrijk. Zijn naam betekent ook dat hij zijn woord houdt. Hij is absoluut betrouwbaar en doet wat hij zegt. God doet wat hij zegt, niet net wat hij zegt door Mozes en Aaron niet, maar wat hij voor Abraham, Isaac en Jacob reeds beloofd heeft. Hij voert zijn woord, zijn beloftes uit. En daarmee staan dus alles op die spel. Als God in die strijd tegen Farao en die Egyptische goden niet zijn woord zou uitgevoerd hebben, dan zou zijn naam samen met Israël verdwijnen. Dan heeft ons vandaag niet hier gezet. Niet. Dan heeft Jezus nooit gekomen. Niet. En dan heeft ons geen Bijbel gehad om te lezen. Niet. En heeft die kerk nooit ontstaan. Niet. In die strijd tegen Egypte staan alles op die spel. Nou, die tovenaars heeft tot nu toe, heel tijd die wondertekens van Mozes en Aaron ook gedoen. Hulle het dit geïmiteerd. Aaron gooit zijn staf op die grond en dit verandert in een slang en hulle doen diezelfde. Hulle het ook die water wat Mozes bloedrooi gemaakt heeft, het hulle ook bloedrooi gemaakt. En hulle het ook padda's uit die rivier, die Nijl, opgeroep. Ja, nou ja, dat hulle die plaag daarmee net erger gemaakt heeft, dat het hulle zijn knieën achtergekomen niet. Maar hulle daarom hulle zelf oortuig dat hulle ook machtig is. Maar die derde plaag kan hulle niet imiteren. Hulle moet erkennen dat hulle machteloos is. En van toe af speelt die tovenaars niet meer een rol. Nie. Maar hulle het voor ons wel een duidelijke uitspraak nagelaat. Dit is die vinger van God. Hulle moet erkennen dat die God van Israël machtiger is als hulle toerkunsten en die Egyptische goden. Nou, wat maken we ons met die uitspraak? Is dit betrouwbaar? Hulle is mos vijanden van God? Kan hulle die waarheid praten? Ja, net zoals Nebukadnezar erkennen dat die God van Daniel de enige God is. En die er allemaal vereerd moet worden. Zelfs Gods vijanden moet erkennen dat hij die enigste is. Dit betekent nou niet dat hulle hem gaan vereeren en gehoorzaam niet. Maar hulle praat wel die waarheid. Ook vindt ons die begrip vinger van God nog tweemaal in die Bijbel. bij die Sinaï. God heeft met zijn vinger die 10 gebooien geschreven. En Jezus gebruikt dit ook. Hij zei, indien ik door die vinger van God Beelzebul uitdrijf, het die koninkrijk van God oor jullie gekomen. Ons praat ik was van Gods hand om zijn regering en zijn macht oor goed en kwaad te omschrijven. En Mozes noem in zijn 5 boeken ook dikwijls Gods machtige arm en uitgestrekte hand. Of zijn machtige hand is uitgestrekte arm, excuse, waarmee hij Israël bevrijdt. Maar zijn vinger is genoeg om die plagen over Egypte te brengen. Dit wijst net nog meer hoe machtig hij is. Nou, daar die uitspraak, dit is die vinger van God, beïndruk Farao glad niet. Hij verhardt zijn hart en gaat net aan met zijn verzet. Onthoud die arrogante vraag wat hij gevraagd. Ha, wie is Yahweh dat ik om moet gehoorzaam? Hij denkt, hij het zelf alle mag. En hij is zelf die arm van die goden van Egypte. Die menswording van die goden. Hij is niet bang voor die onbekende God van die, Israëlieten, wat een slavenvolk is nu. Hij is machtiger. Nou, Farao het uitgevind dat Yahweh meer is als een plaatselijke God wat die slavenvolk Israël vereert. Yahweh is die schepper van hemel en aarde. Hij bestaan van eeuwigheid af. En zijn woord is levend en krachtig. Hij doet alles wat hij zegt. En zo heeft Yahweh zijn naam bekendgemaakt. Niet net in Egypte, omtrent 1400 jaar voor Christus niet, maar in die hele wereld. Recht door de geschiedenis heeft hij eer gebracht aan zijn naam, door grote reddingsdaden en door oordelen. Baie van die psalms zing van zijn oordelen over die volken. God is koning over die hele schepping en rechter van alle mensen. Allemaal is verantwoording aan hem schuldig. En als ons God zo kent, dan beseft ons ook dat God niet verandert. Nie. Hij is vandaag net zo machtig om te regeren en te straffen. Net zo rechtvaardig in zijn oordelen. En die reputatie wat hij in Egypte gevestigd heeft, het over die hele wereld bekend geworden. Hij heeft veel meer over hemzelf verteld en ons leert in die Bijbel wie God is. Nou, wat betekent dit voor ons vandaag? Mensen proberen heel tijd om God buiten hun leven te houden. Voor alles wat gebeurt, geven hulle verklarings waarin God geen plek heeft. Nie. Daarvoor kan hulle die wetenschap gebruiken, die natuur, hun eigen gevoel. Zo scheppen hulle ruimte om hun eigen dingen te doen, hun eigen reels te maken en hun eigen begeertes te volgen. Hoe reageert God op mensen wat om ontkent en weerstreeft? Die boek Openbaring vertelt dit voor ons. Dit beschrijft die tijd na Jezus' hemelvaart, totdat hij terugkomt, en ook nog daarna. Wie hier die boek leest, kan niet ontkennen dat er baie oordelen en straffen over die aarde uitgestort wordt nu. Die 7 schalen waarvan ons in hoofdstuk 16 gelezen zit, laat mensen ook specifiek aan die plagen van Egypte denken. Water verandert in bloed, mensen krijgen zweren, padda's verschijnen en mensen worden doodgemaakt door haalstenen. Nou, hier die oordelen wordt oor die aarde uitgegiet, omdat die mensen die dier uit die aarde en uit die zee aanbidden en die valse profeet volgen. Die dier en zijn beeld hebben die plek van God ingeneem. Dingen en machten in die schepping is die afgoden wat hulle aanbidt. Om geluk, macht, rijkdom en genot te ontvangen. Hulle leef zonder God en in verzet tegen God. En het is voor ons wel moeilijk om te verstaan en om te aanvaarden eindelijk dat die wereld door Gods oordelen getref wordt. Ons gevoel van rechtvaardigheid kan ons keer om dit te aanvaarden. en God daarvoor te prijs. Maar is ons gevoel recht? God stuurt zijn oordelen over een zondige wereld. En die engelen en die mensen wat die lam volgt, prijs heel tijd Gods rechtvaardigheid. En herhaal oor en oor dat zijn oordelen rechtvaardig is. Openbaring 15 vers 3, hulle die lied gezing van Mozes, die dienstknecht van God. En die lied van die lam, en gezegd, groot en wonderlijk is uw werken, Heere God, Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig is uw weer, o koning van die heiliges. En een engel roept, rechtvaardig Heere, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hier die oordeel uitgevoerd hebt. Want hulle die bloed van heiliges en profeten vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drinken. Want hulle het het verdien. Heel tijd wordt daar gezegd, Gods oordelen is rechtvaardig. En die vraag is, niet wat vindt ons daarvan in, maar die vraag is, zal mensen luisteren? Vers 9 en vers 11, zegt, die mensen is geskroeid met een groot hitte, en hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla? En hulle het hulle nie bekeer om hom heerlijkheid te gee nie. Hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pijnen en oor hulle zweren. En hulle het hulle nie bekeer van hulle werken nie, vers 11. En die boek Openbaring beantwoord ons vraag of die rampen wat in ons tijd gebeurt door God gestuurd is. En dan moet je dit niet zoals een courant gaan lezen en die oordelen en pla precies wil dateren en in een sequence set, zodat je kan aflezen, oh, nou moet Jezus al terugkomen. Dus hoe ver ons is. Dat is niet hoe je dit moet lezen. Nee, die hele tijd na die opstanding van Jezus in zijn hemelvaart wordt gekenmerkt door al hier die oordelen wat God uitstuurt. Maar ik denk die belangrijke punt voor ons is dat voor bijbelleersers is daar dus geen manier dat ons gebeurtenissen wat in ons tijd gebeurt, hoe groot of schokkend dit ook mag wees, zonder God kan verstaan nie. Jezus regeert, God stuurt zijn oordelen en hij roept zondaars tot bekering. Daar zal verwerping wees bij die mensen, wat net zoals Farao verhard is in hulle zonde, hulle laster God. En ook zien ons hoe gevaarlijk dit is om een godloze wereldbeeld te bouwen en dit te gloeien. Dit verhindert mensen om Gods oordelen recht te verstaan en die oproep tot bekering te horen, zodat hulle genade kan ontvangen. Maar broers en zusters, dit is gelukkig niet al nu. Beide in Openbaring en in Exodus zien ons een tweede lijn door de geschiedenis. Dit is die lijn van die redding. Dit is die tweede punt van die preek. Israël wordt uitgezonden van Gods oordelen. Gods oordelen is gericht op die ongelovigen, op goddeloze mensen. In die 10 plagen wordt het duidelijk. Vanaf die 4e plaag is daar 2 groepen in Egypte. Exodus 8 vers 22 en 23. Maar ik zal op die dag met die land Goshen, waar mijn volk woont, een uitzondering maken. Dat er geen steekvliegen zal wees nie, zodat jij kan weten dat ik Yahweh is in die land. En ik zal een verlossing stellen tussen mijn volk en jouw volk. Morgen zal jullie teken plaatsvinden. Nou, dit is die eerste keer dat Israël niet onder die plaag deurloopt nie. En dit hou aan tot die laatste, die 10e plaag. Gods oordelen gaan over Egypte, maar treffen niet zijn eigen volk niet. Dit is dus precision guided. En dit geeft hoop voor elke gelovige. Allemaal wat hulle vertrouwen in Christus plaats. Gods volk zal niet omkomen samen met die ongelovigen niet. Nou, hoe is dit moeilijk? Dit is van wie je die verzoening, wat Christus bewerkt. Mozes en die oud-testamentische gelovigen het uitgezien naar die komst van die verlosser. God heeft die redding voor hulle zichtbaar gemaakt door die wondertekens en door Israël niet te laten leiden onder die planen. Dit is niet alsof alle gelovigen die gevolgen van die zonde vrijspringen. Aardbevings, droogtes en ziektes treffen allemaal op aarde. Ook gelovigen kan dit ervaren. Ons kent ziekte, verdriet en dood. Maar onthoud die evangelie. Christus heeft die straf gedragen. Wie in hem gelooft wordt niet gestraft voor zijn zondes niet. In die boek Exodus wordt die tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen reeds duidelijk. Volgens hoofdstuk 8 vers 24 zit de bewijs dat Yahweh in die land is. Hij omringt zijn volk en die oordelen wat Egypte vernietigt is juist bedoeld om zijn volk te bevrijden. In die boek Openbaring beschrijft ook voortdurend dat die gelovigen beschermd wordt tegen die oordelen van God. Hulle verskyn in wit kleren, die rechtvaardigheid van Christus. En hulle prijs God vanwege zijn rechtvaardige oordelen en die redding wat hulle ontvangt. Gelovigen lijden ook onder ziekte en dood, die gevolgen van die zonde. Maar hulle zal niet die tweede dood sterven. Die eeuwige dood, het eeuwige bestaan zonder God, onder zijn toorn. En dit wat Exodus aanduidt, wordt dus werkelijkheid in Christus. Hij beschermt alle gelovigen tegen die straf, die oordelen van God. En hulle mag voor eeuwig die leven van Christus ontvangen. Nou, broers en zusters, hoe moet ons dan vandaag over die oordelen van God praat? Christenen wordt gespot en verwerp, omdat die boodschap van Gods oordeel negatief en intolerant klink. En dit gebeurt ook, dat daar christenen is wat op een liefdeloze manier over die oordeel van God praat. Alsof hulle zelf skoon is. En die ongelovigen die oordelen van God verdienen. Maar ons mag niet met zo'n vindictieve houding naar ongelovigen kijken en met ons vingers wijzen. En daarvoor moet ons naar Jezus luisteren. In Lucas 13 vindt een ramp plaats met dodelijke afloop. Die toring van Siloam heeft op 18 mensen geval. En dan komen die mensen naar Jezus toe en vragen, was daar die slachtoffers groter zondaars als die oorlevendes? Jezus antwoordt, nee, ik zeg voor jullie. Nee, zeg ik voor jullie. Maar als jullie jullie niet bekeer niet, zal jullie allemaal net zo omkomen. Nou, dit was duidelijke woorden. Wanneer ons praat van Gods oordelen, betekent dit niet dat ons mag denken dat die slachtoffers groter zondaars is als ons. Laat Jezus' woorden ons hart veranderen. Moet niet vergeten dat jij en ik zondaars is, verloren in schuld. Net zoals die hele mensheid. Zonder Christus zou ons net zo lief en denk zoals die ander. Dit is Gods genade dat ons niet omkomt samen die wereld niet. En daarom komt tot ons die herhaalde oproep. Bekeer jou en moet niet jouw boer ander verhef niet. Ja, dan gaan ons op een andere manier praten over die oordelen van God in die wereld vandaag. En vervolgens laat ons leer van Jezus' houding. Toen Jezus op aarde was, het zijn hart oorgeloop van ontferming voor zondaars. Toen wij Israël zien, oorheers geplaagd door ziektes en oorheers door onreine geesten, toen heeft hij hulle innig jammer gekregen, omdat hulle schapen zonder herder was. En Jezus heeft duidelijk gezegd, ik heb gekomen om zondaars te redden. Onthoud ook zijn wonderwerken. Hij heeft die macht van die duivel waar mensen verbreekt door onreine geesten uit te werpen. En zijn genezings was eigenlijk die tegenovergestelde van die 10 plagen. Hij had broden vermenigvuldigd om honger weg te nemen. Hij had de storm op die zee stilgemaakt. Hij had water in wijn veranderd en blijdschap bij het trouwen gebracht. Hij had duisternis weggenomen en blinden weer laten zien. Hij had zelfs dooiers opgewekt. En daarmee had hij die redding en vrijheid en die blijdskap en die lewe van sy koninkryk sigbaar gemaak. Nou, dis waar naartoe ons ander mense mag nooi. Jesus red, bekeer jou en los jou afgode, want Jesus gee vryheid en die regte lewe. Die oordele van God tref die wêreld, sodat mense tot besinning sal kom. 'N wêreld sonder God loop dood. Jou afgode stel teleur. Hulle is nie betroubaar nie. Hulle kan jou nie red nie. Kom terug na die lewende God. Broers en susters, ons roeping is om 'n kerk te wees wat uit Jesus leef. En daarom, wees hoopvol wanneer rampe ver weg of naby gebeur. God beskerm sy kinders. Ons word nie gestraf saam met die ongelowiges nie. Wees barmhartig en bewys ontferming oor almal wat ly. Rampe moet ons barmhartig en behulpsaam maak. Ons ken die ontferming van Christus. En spreek met wysheid en genade van die oordele van God, omdat jy besef dat jy dit self verdien het. Prys God om sy genade en maak sy goedheid bekend. Roep sondaars tot bekering, want onze God is genadig en vergeef veelvuldig. Amen. Ons sing nou na die preek, Psalm 18 vers 12 tot 14. En kyk hoe sprekend en troostryk dit is vir mense vandag. God is barmhartig. Hy verlig die juk van die wat sug en leed en druk. Psalm 18 vers 12 tot 14. Laat ons staan bidden en God dank. Almachtige Vader in die hemel, ons dank u voor die evangelie van Christus. Ons dank u dat hij nader komt. Dat zijn koninkrijk nader komt. Omdat u dit beloofd hebt. Maar Heer, ons vindt het moeilijk om die voetstappen van Christus te horen in die rampen wat gebeuren. En om te zien, al is dit ver weg, bij mensen wat ons nog nooit ontmoet heeft niet, om te zien hoeveel leed daar in die wereld is. Maar Heer, ons besef dat u voor die hele wereld wijst, dat hier die wereld, zoals wat dit nou bestaan, en op zijn eigen probeert functioneren, zonder u, dat dit ten dode opgeschreven is. Dat dit het einde gaat nemen. En Heer, ons wil samen met uw volk, ook uw kinders wat al reeds in de hemel is, uw rechtvaardige oordelen prijs. Ons besef dat uw oordelen altijd rechtvaardig is. En dat wanneer ons dit niet raak zien, nie, of wanneer dit voor ons moeilijk is om te aanvaarden, dat ons nodig heeft om u beter te leren kennen. Heer, ons besef ook dat die redding wat u door Christus gegeven hebt, alles verandert. Dat ons daarom met hoop in hierdie wereld mag leven. Ons wordt niet getroffen door die oordelen, want Christus heeft die oordeel gedragen. Die plek van elke gelovige. En ons dank u voor daar die zekerheid. Help ons om dit te gloeien. Ook wanneer daar ook in die toekomst nog baie moeilijke tijden gaan komen. Help ons om dit als die vaste anker van ons leven te aanvaarden en vast te houden. Gee ons geloof, zodat ons in die moeite niet weggeslaan wordt door die golven van die leven niet. Maar hou ons vast in Christus, die regeert. Heer, ons bid dat hier die evangelie van Christus, van die redding, wat hij gegeven heeft, dat dit oor als bekendgemaakt zal worden. Ons zien in die boek Openbaring dat wanneer u oordelen die wereld treft, dat mensen juist niet luisteren, maar hulle verhard in hulle zondes, dat hulle uw naam vloek en dat hulle u verwerp. Maar ons weet dat uw evangelie krachtig is. En dat uw geest krachtig is. En daarom bid ons, Heere, dat u die evangelie in de wereld zal laten horen. Zodat mensen niet net die oordelen zien, nie, maar ook die verlossende boodschap van Christus Jezus mag horen. Wil u dit oorals bekend maken? Ons bid ook, Heere, dat ons op een verstandige en gelovige en barmhartige manier zal spreken over uw oordelen. Dat is niet op een lichtvaardige manier zal zeggen dat mensen hel toe gaan niet. Alsof ons niet omgeen niet. Maar help ons om dit met uw genade te benaderen. En om te spreken van uw oordelen. En ook van die redding wat u in Christus gee. Help ons om zo te spreken en om onszelf ook zo te gedragen dat mensen niet door ons u verwerpen, maar dat er door ons die evangelie mag horen en naar Christus toegetrekt zal worden. En Heer, ons bid dat u nog baie mensen tot bekering zal brengen. Hier in onze omgeving, in onze stad, in ons land. En ons bid dat die genade, die bloed van Christus, wat gevloeid op Golgotha, dat dit nog baie mense mag bedek en skoon was en vir hulle 'n nuwe lewe sal gee. Heer, ons dank u vir die belofte dat u koninkryk verseker kom. En ons dank u vir die tydperk van genade wat u tans gee voordat u koninkryk kom en die deure toegemaak word. Gee dat nog baie mense mag binnengaan in uw koninkryk. Heer, ons dank u dat ons saam als gemeente mekaar mag aanspoor, vir mekaar mag bid, mekaar mag ondersteun, terwyl ons op pad is na uw koninkryk. Ons dank u, Heere, vir die bejaardes in ons midden, en ons bid dat u hulle sal kracht gee, kracht om die laste van lichamelike gebreke te dra, wanneer dit kom, wanneer dit toeneem. Geef vir hulle geloof, om die ouder, die proces van ouder word, te hanteer, en om ook elke dag vanuit uw genade en uw vreugde te leef. Ons bid u dat u vir hulle allemaal die kracht sal gee om dit elke dag te doen. Ons dank u vir die verjaarsdag van ons suster Renata, wil u haar seën en ook die komende jaar tot een seën maak vir haar man, vir haar kinders en kleinkinders. En Here, wil u haar tot een seën stel ook in die gemeente, soos u al reeds gedoen het. Ons bid vir Anita wat in Tanzanië is, ons bid dat u haar sal bewaar, dat u haar sal sien in haar werk, en dat u ook haar tot een sien sal stel, vir die mense met wie sy in contact kom. Ons bid vir Christian, dat u, terwyl hy die meeste van die tyd nie in ons midden is nie, dat u hem sal vasthou, sal versterk in sy geloof, en om een vaste geloofsoortuiging sal gee, zodat hy met Christus sal wandel en ook van u kan getuig. Ons bid u vir Arno wat er ook in Pretoria is. Ons bid dat u by hom sal wees, dat u hom sal help by die werk wat hy daar doen en dat u hom ook weer op u tyd in ons midden terug sal bring. Hier ons bid vir die Indaba wat vrijdag en zaterdag gehou sal word as u dit toelaat. Wil u dit tot een seën maak vir die kerke, wanneer die deputate halfpad voor de volgende synode aan die kerke verslag doen, dat dinge bespreek kan word, dat daar saam gebid kan word. Help ons saam wanneer ons daar is. En ons bid dat u dit so sal sien, dat die kerke daar opgebouw word en dat ons missie van u kan uitvoer. Heer, ons bid al hierdie dinge in die zekerheid dat Christus ons Heer en ons Redder is, en ons dank u in zijn naam. Amen. Nadat ons die woord van God gehoord het, mag ons ook ons dankbaarheid vir die Heere wijs. Laat ons dit in die collecte doen vanochtend. En daarna sing ons skrifruiming 37, die lied van Moses. Al Gods werk is groot en reg, wie sal u nie vrees nie? En daarom eer ons om met sange van oorwinning. Skrifruiming 37. Dan mag ons nou die seën van ons God ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen. Amen.